Beste luisteraars van Radio Maria, vanavond beginnen we in dit programma Heilige Getuigen met een nieuw heilige leven. Een boek met de titel getekend Moeder Martha van de Putten, geschreven door Hilde Rummens en uitgegeven bij de uitgeverij Halewijn in 2011. We beginnen met het voorwoord. Een werk schrijven over iemand die niet of nauwelijks gekend is bij het grote publiek is steeds een uitdaging. Het vraagt om een grondige studie en inlevingsvermogen in de persoon in kwestie. De titel van dit boek, getekend Moeder Martha van den Putten, verwijst niet alleen naar de persoon Martha van den Putten, maar geeft evenzeer een deel van de inhoud prijs. Moeder Martha, stichteres van de Belgische congregatie van Zusters Passionisten, was niet enkel getekend door God, maar gaf hem ook haar ja-woord en ondertekende zo de grootste plannen die hij met haar had. Moeder Martha heeft haar opdracht steeds uitgevoerd naar zijn heilige wil. Verder slaat de titel op de enorme hoeveelheid aan brieven en andere geschriften die zij na haar dood naliet. Ze werden allemaal geraadpleegd en ze staven haar manier van handelen en haar levenswandel. Ze getuigen daarbij van de grote godsliefde die moeder Martha uitstraalde. De opgenomen fragmenten zijn zorgvuldig uitgekozen in functie van het proces van de zaligverklaring die Martha van den Putten te beurt zal vallen. De uitzonderlijke wijze waarop moeder Martha gans haar leven het geloof heeft beleefd, heeft ertoe geleid om een procedure tot zaligverklaring op te starten. Heiligen en zij die zalig zijn, zijn voor ons rechtstreekse en betrouwbare getuigen van onze geloofsovertuiging. Zij sporen ons aan tot bidden en verschaffen ons weer moed, geven ons opnieuw de juiste impulsen om weer sterk te staan in het leven. Moeder Martha heeft eveneens getracht om een toonbeeld te zijn voor anderen. Wie dit werk leest, zal merken dat het verspreiden van zijn blijde boodschap voor haar zoveel betekende als het goede nieuws verkondigen. Nieuws dat ervoor moest zorgen om angsten weg te nemen, troost te bieden en opnieuw vertrouwen te schenken. Zij was een mens van vlees en bloed en wist wat het betekende om te lijden. Ondanks de momenten van pijn en verdriet heeft zij steeds iedereen ervan weten te overtuigen dat wie naar Gods woord luistert en het in zijn hart toelaat, zich in hem geborgen voelt. Een kort woordje van monseigneur André-Joseph Leonard, die op het moment van uitgeven van het boek aartsbisschop van Mechelen-Brussel was. Doorheen het opgetekend verhaal over moeder Martha van den Putten loopt een mooie weg van geloof, hoop en liefde. Laat haar eveneens een gids zijn op het pad dat leidt naar een zalig bestaan. Ten geleide door Hilde Rummens. Wie kan eigenlijk het leven van een door God begenadigd persoon doorzien? Alleen heiligen begrijpen elkaar, want zij worden op hun beurt geleid door hem die zelf onbegrijpelijk is, de onvatbare. Typisch voor heiligen is dat ze niet iets willen bewijzen. Ze affirmeren het doodeenvoudig. Ze delen mee wat hen door God werd ingegeven, wat God wil bekendmaken. Eén voor één zijn het charismatische personen, rijk begaafd, maar toch zeer toegankelijk voor anderen. Ze lopen zeker niet te pronken met hun gaven, want dat valt voor een heilige net onder het bedroepsgeheim. Vandaar dat vele zaken pas aan het licht komen na hun dood. Ze lopen zeker niet te pronken met hun gaven, want dat valt voor een heilige net onder het beroepsgeheim. Vandaar dat vele zaken pas aan het licht komen na hun dood. Zo waren ook de zusters passionisten met stomheid geslagen toen ze de correspondentie en andere talloze documenten doornamen van moeder Martha. Daarbij wetende dat het grootste deel van deze geschriften door haarzelf werden vernietigd. Hadden de zusters samengeleefd met een door God begenadigd persoon? Was hun stichteres, hun overste, een heilige? Iedereen raakte het snel met elkaar eens. Martha van den Putten werd geroepen door de Heer om een wel heel bijzondere opdracht uit te voeren. Zij was God uitermate gehoorzaam geweest en stichtte daarbij in 1927 de congregatie van de missionarissen van het Allerheiligste Kruis en Lijden van onze Heer Jezus Christus. Zij zelf achtte zich eerder onbekwaam om deze taak uit te voeren, maar zal toch tot aan haar dood overste zijn van deze nieuwe stichting. Zij beleefde een ongewone nabijheid van de Heer en hij liet haar meelijden met zijn passie. Haar enorme bescheidenheid en nederigheid lieten haar toe dit geheim goed te bewaren. Wie met zeer eerwaarde moeder Martha kennis maakte, ontmoette God op een tastbare manier. Hij gaf haar niet alleen een stem om zijn woord te verkondigen, maar tevens tal van uitzonderlijke gaven en genade. Haar toegankelijkheid, intelligentie en vooral haar bijzondere uitstralingen en gastvrijheid raakte gekend onder het volk. Na haar dood getuigden talloze mensen over de bijzonderheid van deze eenvoudige vrouw en werd er verklaard: moeder Martha was een heilige. Over heiligheid en heiliging kan ik geen uitspraak doen. Het ligt in Gods handen en God is onverklaarbaar, onbegrijpelijk. Laat deze biografie een leidraad zijn die toegang verleent tot haar bijzondere en grootse leven. Geschreven in een eenvoudige taal, voor iedereen begrijpbaar, net zoals moeder Martha het zou gewild hebben. Het boek start met de belevenissen van een aantal jonge vrouwen die samen zullen deel uitmaken van de eerste zusters passionisten in België. Maak kennis met Martha van den Putten en haar levenswerk en ontdek het wonder van deze ziel die werd geleid tot het toppunt van de goddelijke vereniging. Hilde Rummens. We onderbreken nu voor wat muziek. Indeling van het boek. Deel 1, de oprichting van de congregatie. Dit deel omvat het verhaal van de eerste vrouwen die samen met moeder Martha bijeenkomen om een nieuwe congregatie te vormen. Het eindigt met de fusie en de verspreiding van de zusterspassionisten over gans de wereld. Deel 2, getekend Moeder Martha van den Putten, gaat over de biografie van Martha van den Putten. En deel 3, uiteenzetting. Samen met deel 2 is deze uiteenzetting geschreven in functie van het proces van zaligverklaring. Elk facet uit het leven van moeder Martha, alsook haar karakter en haar deugden, worden in deel 3 gestaafd aan de hand van documenten en archiefmateriaal. We starten dus met deel 1, de oprichting van de congregatie. Ongeduldig stonden er meisjes te wachten om toe te treden tot een nieuwe congregatie. Hun drang naar het leven binnen het klooster, een leven als missionaris, was bijzonder groot. Daarbij wisten ze dat niemand minder dan Martha van den Putten hun moeder zou worden. Samen met pater Valentinus Elshocht stonden ze aan de wieg van de oprichting van de Belgische congregatie van zusters passionisten. Het vertrekpunt. Op enkele kilometers van Tervuren ligt het gehucht Oppem van Wezenbeek Oppem. Op zich geen bijzonder dorp, waar het niet dat de paters passionisten er zich kwamen vestigen. Het kleine dorp leek geschikt te zijn voor het plan van pater Valentinus Elshocht. Hij had namelijk van zijn oversten de opdracht gekregen om in de buurt van Brussel een klooster te bouwen. In die tijd, 1905, was er nog een treinverbinding tussen Tervuren en de hoofdstad, zodat bereikbaarheid geen enkel probleem kon opleveren. De paar kilometers naar Oppem konden daarna wel te voet of per fiets worden afgelegd. Nog datzelfde jaar begonnen de bouwwerken en in 1909 werd de kerk plechtig ingehuldigd. Ondertussen vonden pater Valentinus en pater Xavier onderkomen in de villa van de familie van den Putten te Wezenbeek. Deze burgerijwoning zou later het vertrekpunt worden van een nieuwe congregatie. Wezenbeek Oppem, 1927. De winter van 1927 was streng. Straten en pleinen waren bedekt met een verse laag sneeuw. Uit de schouwen van de huizen steeg een dikke rookpluim op, afkomstig van de duivelkes, de zware gietijzeren stoven, die roodgloeiend stonden te branden. Wie enigszins kon, bleef binnen, omwille van de aanhoudende vrieskou. Ook Wezenbeek Oppem lag er vredig wit bij. Dicht bij de kachel gezeten werd er in de huiskamers maar over één ding gepraat. Wie wist er wat er allemaal gebeurde in Villa Warande, het huis dat toebehoorde aan de gegoede familie van den Putten? Velen dachten dat er zich een drukkerij zou vestigen, wegens de uitbreiding van het passioniste tijdschrift Kruis en Liefde. En als de inwoners van Oppem dan tot de ontdekking kwamen dat er maar liefst 8 vrouwen hun intrek hadden genomen, een schande. Maar die 8 vrouwen waren postulanten die deel uitmaakten van een nieuwe stichting, de Zusters Passionisten Missionarissen. Het was 8 december, feest van de onbevlekte ontvangenis. Voor de meeste mensen niets anders dan een doodnormale dag. Alleen voor Martha van den Putten en pater Valentinus kreeg 8 december een memorabele betekenis. Vandaag zouden de eerste meisjes toekomen die samen met juffrouw Martha een nieuwe zustercongregatie zouden stichten. Al vroeg in de ochtend stak juffrouw Martha de kachel aan en plaatste de waterketel op het vuur om een stevige pot koffie te zetten. Daar zou iedereen wel aan toe zijn bij hun aankomst in Villa Waranda, eigendom van Martha's ouders. Op vraag van onkel Guillaume van de Putte en zijn vrouw keerde vader en moeder van de Putte terug naar Sint-Joost-de-Node om bij hen te gaan inwonen. Nonkel Guillaume was in het grote huis een drukke apothekerszaak gestart en zijn vrouw kon aan de situatie niet gewend raken. Enkel Martha bleef achter in Wezenbeek, waar het huis nu een geschikt onderkomen bood aan de toekomstige congregatie. Villa Warande was een statige burgerijwoning gelegen vlak naast het klooster en de kerk van de Paters Passionisten. Na een aantal renovaties kon de woning gemakkelijk onderdak bieden aan 8 jonge vrouwen. Op de benedenverdieping deden de 2 grote kamers dienst als refter en recreatiezaal. Hier gaf pater Valentinus zijn eerste onderricht. 2 grote ramen hadden een kijk op het straatbeeld, terwijl vanuit een derde raam de tuin zichtbaar was. Veel meubelen stonden er niet meer. Enkel een rood geverfde kast met glazen bovendeuren was blijven staan. Een dikke plank op schragen vormde de tafel waarop stoelen waren gezet. De muren waren verfraaid met een afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Smarten, met daartegenover een groot houten kruis. Op de sierlijke schouw pronkte het Heilig Hart naast een marmeren vaas, ooit gekregen van eerwaarde heer Struis, oud-pastoor van Wezenbeek. Bij gebrek aan een werkkamer stond in een hoek de oude naaimachine van de paters. Eenmaal de lange gang door kwam men aan een serieuze draaitrap die leidde naar de bovenverdieping, waar de slaapkamers van de toekomstige bewoonsters zich bevonden. Juffrouw Martha nam genoegen met de kamer die tevens dienst deed als sacristie. We onderbreken nu voor wat muziek. De kerkklok sloeg 9 uur toen er aan de deur werd gebeld. Pater Joseph, die nog snel een paar klussen kwam klaren op de bovenverdieping, was benieuwd wie zich het eerst zou aanmelden. Martha opende de deur en op de stoep stonden de juffrouwen Maria Arnalsteen en Paulien Kraasaert uit Moorsel. Rillend van de kou boden ze zich aan, terwijl hun adem tijdens het praten witte wolkjes uit hun mond toverde. Met een hartelijke verwelkoming leidde Martha de twee dames binnen, waar ze zich weer snel konden opwarmen aan de brandende kachel. Hun handen een hete kop koffie omklemmend. Even later voegde ook Alberta van Hoek zich bij het gezelschap. Zij had inmiddels een diploma van onderwijzeres op zak. Haar ouders waren meegereisd om in Wezenbeek hun dochter in goede handen achter te laten. Ook pater Valentinus, de medestichter van de congregatie, kwam opdagen en maakte kennis met het aanwezige volk. Ongeveer een uur later ging opnieuw de deurbel. Deze keer was het juffrouw Maria Noben, die verkleumd van de kou haar opwachting maakte. Alleen Suzanne Klerik ontbrak nog. Zij was eveneens onderwijzeres en moest helemaal uit Wetteren komen. Om 11 uur was het gezelschap compleet en deed zich te goed aan koffie en koek. De kennismaking duurde niet lang en er werd afscheid genomen van de familieleden. Voor sommigen een emotioneel moment, want het zou maanden duren voor ze elkaar konden weerzien. Toch waren de ouders trots over de beslissing van hun dochter. Hier waren de meisjes goed, met een leven in het teken van God en Jezus als hun toekomstige bruidegom. Martha kende de meisjes min of meer, daar de meeste spirituele leerlingen waren van pater Valentinus. De toekomstige zusters zetten zich meteen aan het werk. De ene schilderde patatten, terwijl de andere soep maakte. Probeerde te maken, beter gezegd, want ze was aangebrand. Juffrouw Suzanne, die een nogal explosief karakter scheen te hebben, maakte er direct een opmerking over. "Het is te hopen dat we hier morgen geen tweede keer aangebrand eten krijgen voorgeschoteld." De nog lauwe vanillepudding die er als dessert op tafel kwam, maakte alles weer goed. In de gang waren de valiezen blijven staan. Het was tijd om de kamers te tonen. Eigenlijk ging het om twee grote kamers waarbij de slaapplaatsen waren gescheiden door een zwaar gordijn. Op de ijzeren bedden lag een matras gevuld met stro. Het huis droeg dan wel de naam Villa, maar van luxe was er nog nauwelijks iets te merken. Gelukkig waren de toekomstige zusters jong, goed gehumeurd en vooral vol goede moed. Ach, een beetje armoede kon geen kwaad. Na het avondgebed vertrokken ze naar hun slaapplaats en installeerden ze zich zo comfortabel mogelijk. Eén in hart en één in ziel. Zo vielen ze doodvermoeid in slaap. De nacht zou kort zijn. Vroeg opstaan om de ganse dag te bidden. De wekker liep af om 5 uur 's ochtends. De haan sliep nog, want het was nog veel te vroeg om de ochtendzon aan te kondigen. In de villa knipperden de lampen aan en begonnen de zusters aan hun ochtendgebed, ook wel mette genoemd, gevolgd door een korte meditatie. De heilige mis startte om 6 uur. Ondertussen vulde de gang zich met de geur van vers gezette koffie, brood en wat karig beleg. Toch nog gauw de kamers fatsoeneren en de stroozakken opschudden. Eindelijk schoof iedereen aan voor het ontbijt. Juffrouw Martha, die door de kardinaal was aangesteld als directrice van de stichting, deelde de taken uit aan de andere postulanten. Om 11:30 tot 12:00 verzamelde iedereen zich opnieuw voor de sext, de adoratie van het sacrament en het bidden van het Angelus. En na de afwas werd er een kleine recreatie gehouden. De rest van de dag werd ingevuld met de nonen, spirituele lezing en het afleggen van de kruisweg. Verder stonden de vespers nog op het programma, de rozenkrans, de litanie van de heiligen en opnieuw meditatie. Om 18:30 gingen de zusters in spe naar de kapel om deel te nemen aan de complete. Andere avondgebeden waren de rozenkrans of paternoster en de litanie van Onze Lieve Vrouw. Om 21:00 was het slaaptijd. De uitspraak prevelen van gebeden mocht hier wel letterlijk gemurmel worden. Niemand kende Latijn, kon nauwelijks de woorden uitspreken, waardoor de gebeden meer als een binnensmonds gemompel weerklonken. Gelukkig was er pater Valentinus die een aantal bijlessen op de dagorde liet zetten. Postulante opkomst. Terwijl buiten het koude weer bleef aanhouden, ging in Villa Warande alles rustig zijn gang. 8 dagen waren er reeds verstreken, wanneer in de namiddag iedereen schrok van de harde snokken aan de deurbel. Op de stoep stond er een jong meisje met de naam Serafine van Meerbeek. Zij was in Stokkel geboren en wilde graag zuster worden in het kloosterke, maar mocht niet van haar ouders. Vooral van haar moeder niet, want er was werk genoeg in het huishouden. Als ze alstublieft toch mocht binnenkomen. Gedachten komen doen veranderen, ook die van een moeder. En zo bleef juffrouw Serafine in het kloosterke. De laatste postulante die zich in korte tijd aansloot bij het gezelschap was Adolfine van Sever uit Wezenbeek. Zij had haar valies op een kruiwagen geladen en deed zo haar blijde intrede. Ze waren nu met 8 en dat zou zo blijven tot juni 1928. We onderbreken hier voor wat muziek. Martha van den Putten, overste en tegelijkertijd nog steeds postulante, kreeg al snel de naam zuster Martha en nam haar taak als moeder zeer ernstig op. Voor zuster Martha was overste zijn geen sinecure. Zij voelde zichzelf heel onbekwaam en kwam liever op de laatste plaats te staan dan op de eerste. Telkenmale moesten de anderen haar overtuigen van haar geschiktheid. Zo ook die namiddag. Zowel zuster Alberta, secretaris, zuster Suzanne, econome en pater Valentinus, in het gezelschap van de andere zusters, vonden het stilaan welletjes hun zuster Martha te moeten aanmoedigen en overtuigen van haar bekwaamheid. Daarom stelde pater Valentinus de volgende vraag aan een van de vrouwen. Uw moeder komt telkenmale om te zeggen dat ze incompetent is om die taak uit te voeren. Is het niet zo dat uw moeder liegt? Een van de postulanten nam daarop de verdediging van moeder Martha op zich en riep met luidkeelse stem. Nee, moeder Martha liegt nooit. De kracht van haar stem liet een algemene stilte bij de anderen na. Alleen moeder Martha begon luidop te lachen en applaudisseerde zelfs. De postulante zag plots de dubbelzinnigheid van haar antwoord in en begon te snikken. Inderdaad, moeder Martha zou nooit durven liegen, maar ze was wel heel competent om de taak als overste uit te voeren. Martha van de Putten was en zou altijd een bescheiden persoon blijven. Zij wou dienen en niet lijden. Tot aan de dood van pater Valentinus zal ze blijven zeggen: laten we de taak van overste afschaffen. Maar een congregatie valt nu eenmaal niet te besturen zonder enige vorm van autoriteit in de gemeenschap en daar was ze zich heel bewust van. Wat komen die kwezels hier doen? De eerste dagen van hun verblijf te Wezenbeekoppen beschikten de meisjes nog niet over een habit. Ze droegen wel donkere kleren zoals zwart en donkerblauw. Om naar de kapel te gaan had ieder een hoed op het hoofd, die al gauw werd vervangen door een zwarte sluier uit tulle. De hoed droegen we nog enkel om het klooster te verlaten. Nog steeds verspreidden de postulanten het tijdschrift Kruis en Liefde van de paters, en door hun wereldse kleding raakten de inwoners van Wezenbeek een beetje verward. Moesten ze nu juffrouw zeggen of zuster? Een heer maakte er een duidelijke opmerking over dat, indien ze religieuze waren, ze zich ernaar moesten kleden ook. Het was niet gemakkelijk voor de jonge vrouwen om zich openbaar te tonen. Met verachting werden ze nagekeken en bespot. Wanneer twee zusters op een morgen naar de beenhouwer gingen, bleven enkele straatjongers staan en riepen: dat zijn er twee van die dat ginder boven wonen, van die kwezelsdo. Ja, kwezelscent. Het cafévolk had er een lied over gemaakt dat ze op zondag na de mis en na enkele pinten te hebben gedronken luidkeels zongen voor hun staminee. Pater Valentinus vond dat de maat vol was. Die zondag klonk er vanuit de preekstoel een sermoen van je welste. Die juffrouwen die hier samengekomen zijn, dat zijn geen kwezels, dat zijn allemaal verstandige vrouwen. Lachen om de culpa, plezier met de Benedicite. De eerste weken kwam pater Valentinus regelmatig langs om conferenties te geven en de zusters in te wijden in het religieuze leven. Hij verkondigde dat een echte passionist en passioniste een ware devotie moest leren ontwikkelen voor de passie van de Heer en voor onze lieve vrouw. Menslievendheid, armoede en gehoorzaamheid waren heel belangrijk, moesten steeds gerespecteerd worden. Het leven van een religieuze moest steeds gericht zijn naar God. Pater Valentinus praatte ook graag over de stilte. Dat zal wel nodig geweest zijn, want acht jonge vrouwen, samengebracht in één kamer, moet het nodige rumoer en geklets met zich meegebracht hebben. Een moment van stilte tijdens het onderricht, het was niets dan een zaligheid voor de arme man. Daarnaast trachtte pater Valentinus ook de kleine oefeningen aan te leren die in de congregatie in gebruik waren. Bijvoorbeeld de culpa. Als de zusters iets hadden gebroken, moest er 's avonds de culpa worden gedaan. Daar hadden die meisjes nog nooit van gehoord. Vanaf nu nam iedereen zijn voorzorgen om toch maar niets te breken. Desondanks die grote zorg waren er toch enkele voorwerpen op de grond beland en hadden schade opgelopen. De lak was er af. Die arme zusters dachten in het begin dat ze elk gevallen voorwerp mee moesten nemen om de culpa te doen. Daar zaten ze dan, netjes naast mekaar. De ene met een schuimspaan, de ander met het deksel van de soepketel of een grote pollepel. Toen moeder Martha dat zag, kon ze haar lach niet meer bedwingen. Eerwaarde pater zat voor de zoveelste keer met de handen in het haar en vroeg zich af wanneer er beterschap zou optreden. Hij deed een poging om het goddelijk officie bij te brengen en een paar Latijnse gebeden aan te leren. Dat was een ander paar mouwen. U kunt zich waarschijnlijk wel inbeelden hoe de lessen Latijn verliepen. Niemand begreep die oude taal en om zich verstaanbaar te maken hadden de zusters afgesproken om gebarentaal te gebruiken. Er werd opnieuw wat afgelachen en ook nu moest pater Valentinus de kalmte trachten te bewaren en zijn leerlingen tot de orde roepen. Op zekere dag moest zuster Gemma de kachel aansteken. Zoals het hoorde, vroeg ze de eerste keer Benedicite. In de veronderstelling dat eenmaal toestemming vragen om de kamer te verlaten genoeg was, liep ze maar binnen en buiten. Pater Valentinus kreeg het moeilijk en maakte uiteindelijk hierover een opmerking. Zuster Gemma keek heel verwonderd, zich van geen kwaad bewust. Hoe? Moest het dan iedere keer Benedicite gezegd worden? Dat is wel. Stilletjes zei een medezuster haar dat ze nooit de kamer mocht verlaten zonder op de knieën toelating te vragen. Arm en gelukkig brachten de zusters in eenzaamheid de eerste maanden van hun leven als religieuze door. Ze legden zich toe op de volmaaktheid. Maar zo te zien en te horen moest er nog een lange weg worden afgelegd om die volmaaktheid te bereiken. Gelukkig hadden ze hierbij de steun van moeder Martha, die zich vanaf het ontstaan van de congregatie helemaal gaf voor het welzijn van haar medezusters. Juffrouw Berwaarts. Er was wel geteld één wekker in gans het huis. Geen enkele bel of klok viel er te bespeuren. Dat kon niet. En zo bracht pater Valentinus een bel mee. Ziezo, vanaf nu kon iedereen om beurten de andere 's morgens wakker bellen. Geen geroep meer. In het begin was er veel te naaien. Al de stroozakken die ze hadden gekregen van pater Valentinus moesten maar eens terug naar de paters. En zo kwam die naaimachine nog goed van pas. De nieuwe stichting leefde in armoede, maar kende wel een paar weldoeners. Van meet af aan kon moeder Martha een beroep doen op juffrouw Berwaarts. Zij had een buitenverblijf in Tervuren, waar ze tijdens de zomermaanden verbleef. Het was op aandringen van pater Valentinus dat Martha een bezoek bracht aan deze ongetrouwde dame. Dat eerste bezoek viel helemaal niet mee, en het leek erop dat zij zeker geen weldoenster van de zusters zou worden. Zomaar geld schenken aan een nieuwe zustergemeenschap die ze van haar nog pluim kende. Totdat onze goede pater haar een beleefdheidsbezoek bracht en haar een boekje Kruis en Liefde overhandigde. Of ze dat eens wou lezen? Juffrouw Berwaarts nam, na het doornemen van het blad, pen en papier ter hand en stuurde meteen een brief naar Martha van den Putten met het verzoek om zo gauw mogelijk een nieuw bezoek te brengen. De juffrouw toonde berouw over hoe ze de jonge Martha had behandeld. Ze was onvriendelijk geweest, om niet te zeggen grof. Bij koffie en koek ontstond een tweede gesprek. Hoe ver staat het met de stichting? Hoeveel personen zijn er binnen? Welke zijn uw inkomsten? We onderbreken u voor wat muziek. Bij koffie en koek ontstond een tweede gesprek. Hoe ver staat het met de stichting? Hoeveel personen zijn er binnen? Welke zijn uw inkomsten? Geen? Hoe kan dat? Een mens kan toch niet alleen maar leven van gebed? Hebben die postulanten dan een fortuin bij zich? Moeder Martha gaf hierop een kort antwoord. Als de Heer roept, moet men gaan. Gods voorzienigheid is daar. En gij zult een mama zijn voor ons. Juffrouw Berwaarts dacht nog eens diep na en zei: U moogt terugkomen. Als het zo de wil is van God, dan moet alles gaan. De laatste woorden van zuster Martha bleven nazinderen bij de welgestelde dame: Mama zijn. Bij een derde bezoek zei de juffrouw tot Martha: U hebt mij de naam mama gegeven de laatste keer. Is dit ernstig? Wel, als het overeenstemt met de wil van onze lieve Heer, dan zal ik het zijn. Vanaf toen liep alles op rolletjes. De gezelschapsdame, juffrouw Bontemps, werd geroepen. Zij moest meteen een lijst opstellen van al het nodige voor de communiteit en zorgen dat alles tijdig klaar kwam. Zo kreeg de villa van de familie van de Putten opnieuw stoelen, tafels, voor in de cellen, potten en pannen, tafelgerief en noem maar op. Juffrouw Berwaarts en juffrouw Bontemps waren de eerste grote weldoeners van de nieuwe stichting. Later kwamen er nog vele bij. Naar het voorbeeld van de paters passionisten schreven de postulanten brieven naar enkele weldoeners met de vraag om een aalmoes te schenken aan de nieuwe communiteit. Ook de meisjes zelf kenden wel iemand die bereid was een paar aalmoezen te geven. Later trokken ze op bedeltocht. Van deur tot deur gingen ze om in ruil voor gebeden een paar centen te krijgen. Het was een vreugde voor iedereen om 's avonds de toegezonden brieven te openen en te zien hoe de Heer ze had gezegend met talrijke giften. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten door Hilde Rummens. En we gaan volgende keer verder met de inkleding. We danken u voor het luisteren en wensen u nog een gezegende avond.